Gemeente, ouderen, jongeren, ook gasten in ons midden en luisteraars via de kerkradio. Hartelijk welkom in deze middagdienst. In deze dienst gaat voor dominee Reinders uit Harderwijk. We lezen vanmiddag uit de Bijbel, Psalm 13. Collectes zijn vanmiddag voor de slotzang, de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas met name de Theologische Universiteit. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds. We gaan nu zingen uit Psalm 116, vers 11. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Wij verwachten onze hulp van de drie-enige God, van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren roept en verlost, en van de Heilige Geest die in zondaren woont en ze vernieuwt naar het beeld van God. Gemeente, genade voor u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten, gemeente, door met elkaar te zingen uit Psalm 66, het 5e en het 10e vers. Psalm 66, vers 5 en vers 10. Wij weten ons ook hier in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, die het geloof belijdt in de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Laten we ook in die verbondenheid hier ons geloof belijden en daarop antwoorden door te zingen het 9e vers uit de berijming van het gebed des Heren. Het 9e vers uit het gebed des Heren na de belijdenis van ons geloof. En ieder van u en jullie spreken met mij in het hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u willen we ook vanmiddag prijzen en loven. U bent het waard dat u alle eer ontvangt in de hemel en op de aarde. En Heere, zo laat u zich ook kennen als de drie enige God die tot ons is gekomen in Christus, die in ons wil werken door de Heilige Geest. En zo bidden we ook vanmiddag om de werking van uw Geest. Want Heere, we mogen hier vanmiddag opnieuw samen zijn als uw gemeente en met oud en jong rondom uw woord zijn. We zijn hier in de kerk, er zijn ook mensen thuis die met ons meeluisteren en ook wellicht op een later moment. En u kent ons allen. U weet wie we zijn. We zijn mensen. Mensen die vanuit zichzelf naar u niet vragen. Mensen die behept zijn met zonden, maar ook met moeiten, met zorgen, met vragen. Wij zijn niet anders dan de anderen. En Heere, wij komen zo naar de kerk met wie we zijn. En u kent ons. En hier willen we uw woord openen om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt, in een van de liederen die u ons op de lippen legt, waarin u laat merken dat u ook precies weet wie we zijn en wat er in ons hart kan omgaan, zoals u dat ook steeds doet. En wij bidden om de leiding van uw Heilige Geest, zodat het woord van vanmiddag open mag vallen. Misschien wel voor het eerst in ons leven, echt dat het ons raakt, dat het ons hart opent. En daar bidden we u dan ook om, Heere, geef dat dan ook door uw Heilige Geest. En als we u mogen kennen, maar daar vragen omheen hebben en worstelen met allerlei dingen rondom uw bestuur, uw leiding, onze gezondheid en ja, wat er ook maar niet in de wereld gebeurt. Wat zijn er veel vragen, Heere, wilt u ons daar dan ook weer ondersteunen en laten merken dat u ons kent en dat u ook ja, niet op alle vragen echt een antwoord hebt, in elk geval niet wat wij zoeken, maar dat u wel een woord daartegenover stelt, uzelf. En Heere, zo bidden we om uw Heilige Geest vanmiddag. Uw Geest die harten opent, die dode mensen tot leven brengt, dode harten, maar ook verslagen harten vertroost en bemoedigt. En Heere, zo zien we op naar u. Wij bidden u, geef dat te midden van deze wereld waar we in leven, waarin zoveel gebeurt, dat het ons verstand te boven gaat, dat het ons bevattingsvermogen ook te boven gaat. En waarvan ook heel veel mensen zelfs beweren, vaak beweren, dat het uiteindelijk toch ook u uit de hand lijkt te lopen. Want, heren, hoe moet dat allemaal? Maar we geloven en belijden dat u die koning bent die regeert en die uw koninkrijk doet komen. En bidden u, Heere, wilt u ons daarop richten. En laten we zo een goed moment hier in de kerk hebben en thuis rondom uw woord. Wij bidden u of u de boze bij ons wil weghouden, zodat u ons niet verstoort wat hij zo graag doet. Niet verstoort om te luisteren naar uw woord. Hij heeft maar iets nodig om onze gedachten af te leiden. En we zijn er gevoelig voor. We staan er open voor. Heer, u weet dat. Nog veel beter dan wij. Wil ons zo gedenken. Zegen de liederen die we zingen. Laten het echt gebeden zijn uit ons hart. Zegen de gaven die we mogen afstaan in deze dienst. Voor het onderhoud van uw dienst hier ter plaatse. En de hulp aan de naasten. We bidden u of iedereen die iets in deze dienst ook bijdraagt met zijn gaven, met muziek of met als koster of wat dan ook. Dat mag allemaal bijdragen tot de voortgang van uw dienst. Van de dienst van het woord, van het evangelie. Aanvaard zo onze gebeden en onze dank. Niet om iets in onszelf, Heere, want dan staan we met lege handen, dan moet u ons voorbij gaan. Maar doe het om de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Uit enkel genade. Amen. De lezing van vanmiddag is uit het boek van de Psalmen, Psalm 13. Psalm 13 is de lezing voor deze middag. Een psalm van David voor de koorleider. Hoe lang nog, Heere, zult u mij altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag aan dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heere, mijn God. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. Dat is het woord van God. En zalig is een ieder die het woord van God hoort, gelooft en doet. Amen. Gemeente, de psalm die we gelezen hebben staat ook straks centraal in de verkondiging. Laten we vooraf eerst nog zingen uit psalm 63. Het eerste en het tweede vers. Psalm 63. Het is ook een psalm van iemand die ja, vraagt naar de Heere, die wiens lichaam en ziel hijgen naar en dorsten naar een land, in een land dat dor en mat van droogte brandt. En als je dorst hebt, dan wil je drinken, zeker als je echt dorst hebt, zoals dat daar wel gebeurt. En dan herinner je hoe dat vroeger was, voorwaar, vroeger, ja, toen was het. En toch weet je dat de Heere erbij is. Psalm 63, vers 1 en 2 voor de verkondiging. Straks na de verkondiging zingen we de psalm die we ook zojuist gelezen hebben. Alle vijf de versen. Het is niet zo'n heel bekende melodie. Ik vertrouw erop dat organist ons daar goed bij helpt. Maar na vijf coupletten zullen we dat wat beter kunnen zingen dan bij de eerste, denk ik. In elk geval, psalm 13, vers 1 tot en met 5. Na de verkondiging van het woord van de Heer. Gemeente van de Heer Jezus Christus, ouderen en jongeren, jongens en meisjes. Het is die hele bekende vraag die altijd weer aan de orde mag komen. Die vraag uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 1. Wat is uw enige troost? Wat is uw enige houvast in leven en sterven? Het is een bekende vraag. Velen van ons zullen misschien ook het antwoord wel uit hun hoofd kennen. En ik hoop nog veel beter uit uw hart kennen. Want dat is het natuurlijk waar het op aankomt. Dat je enige houvast, dat is dat je weet, gelooft. En op wat manier dat geloof soms naar voren komt, dat is alweer een ander verhaal. Maar dat je hart ernaar uitgaat, dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Want Hij heeft met zijn leven, met zijn bloed voor mij betaald, kostbaar bloed. En de Vader in de hemel weet wat ik nodig heb. En Hij leidt ook mijn leven. Wat is je enige houvast? Zonder dat houvast is er geen leven. Het antwoord is dan ook geweldig zeker. Ook de invloed van de boze. Ja, we weten, door het geloof mag je weten dat de boze overwonnen is, al heeft hij dan nog wat invloed. Maar hij is in Christus overwonnen. Op paasmorgen heeft de Heere Jezus Christus zijn glorie uitgeroepen. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wat een machtig houvast geeft het geloof daarin. En daar kun je groots over zingen met de psalmen. Er zijn genoeg psalmen die dat uiten. Gelooft zij God met diepst ontzag. En met God spring ik over een muur. Geen plaag zal uw tent naderen. Al die woorden die uiting geven aan vastheid, aan hoop, aan geloof. En al komt je gevoel er niet in mee, dan zegt het geloof, als je dat kennen mag, en toch, groots. Maar wees nou eens eerlijk, broeders en zusters. Functioneert dat nou altijd zo? En als je die toonhoogte al eens mag kennen, kun je dat altijd volhouden? Kun je dat altijd volhouden? We hebben psalm 13 gelezen vanmiddag. Het is een psalm die we niet zo heel vaak lezen en nog minder zingen. Er zijn psalmen die qua inhoud wel toch ook enigszins overeenkomen, maar we hebben toch deze psalm gelezen. En psalm 13 is een levensechte psalm. Een levensechte psalm van een gelovig mens. Het is een psalm die je maskers wil afnemen. En dat kan heel heilzaam zijn, kan ook wel bedreigend zijn, maar het kan ook, bij God is het heel heilzaam. Als die je masker afneemt, waarbij je maar wil doen alsof het allemaal best wel gaat, maar de Heere weet dat het anders is. Een psalm die ook het misverstand aanpakt dat mensen zeggen, ik mag niet klagen. Ik mag niet klagen naar de mensen en ik mag zeker niet naar God klagen. Want een klacht, nou hier heb je er een. Psalm 13. Hier zoekt iemand naar houvast. En dat is ook het thema, houvast. Het wordt aangevochten, het wordt afgebeden. En het wordt gevonden. Hou vast, het wordt aangevochten, het wordt afgebeden en het wordt gevonden. Tot 4 keer toe, gemeente, klinkt in dit lied van David dat ene woordje als een indringend refrein. Hoe lang, hoe lang, hoe lang, hoe lang. En het is duidelijk, dit is niet het ongeduld van een kind dat niet kan wachten op zijn verjaardag. Want die vraagt ook, hoe lang duurt het nog papa en mama voordat ik jarig ben? En dan ben je een beetje nieuwsgierig en een beetje zenuwachtig. Maar dit gaat veel verder. Dit refrein klinkt vanuit een enorme diepe put omhoog. Psalm 130 zou je daarnaast kunnen leggen. Uit de diepte roep ik. En hij zegt dan, hoe lang? Hoe lang nog, Heere? Het is duidelijk gemeente dat hier iemand aan het woord is die de Heere God mist. Maar die hem niet kan missen. Dat is wel een verschil, hè? Dat je de God mist, maar dat je hem niet kunt missen. Dat is eigen aan het leven van het geloof. Dat je mist, soms misschien een poosje niet, maar dat het wel weer terugkomt. Je kunt hem niet missen. Alleen het lijkt wel of deze woorden afketsen tegen het plafond van zijn huis, van waar dan ook maar. En wat zit hem dwars? Nou, dat lezen we in die versen 2 tot 3. Wat zit hem dwars? En ik begin maar, laten we zeggen, ik wil drie dingen noemen en ik begin achteraan. Ik begin achteraan. Hoe lang, vers 3, laatste regel, hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? En dan heb je hem opnieuw, vijanden. Je komt ze vaak tegen in de psalmen, vijanden. Misschien was het Saul wel, die het op David gemunt had, we weten hoe dat gegaan is. Die Saul, die David op de hielen zat, David als een veldhoen over de bergen heen moest vluchten voor zijn leven. Dat zou kunnen, maar los daarvan krijgen vijanden in de Bijbel altijd ook een eigen vorm. Dat weet u misschien ook wel, en anders herkent u het in uw leven wel. Vijanden krijgen een bepaalde vorm in het leven, in omstandigheden die hun klauwen uitstrekken naar je leven, naar je bestaan. Vijanden, dat waren misschien ooit mensen in David's leven, maar het komt in de openbaring van God breder te staan met alles wat je leven bedreigt, wat je zekerheid bedreigt. Alles wat je leven verzuren kan. Ziekte, gebrek bij het ouder worden, spanningen op je werk, spanningen in je huwelijk, een vriend die je bedriegt, de duivel die je grijnzend aankijkt bij wijze van spreken en die je in je gezicht kijkt en zegt, wat blijf je nou eigenlijk met je geloof? Je had er zo altijd zo'n hoge pet van op, je had er zoveel woorden mee, maar wat blijf je nou? Want eerst had je zo vast vertrouwd, de Heer is bij mij. Maar je kunt het niet meer klein krijgen. Dat wat er in je eigen leven gebeurt, of dat er in de wereld gebeurt. Nou, ik denk dat we daar allemaal wel iets van herkennen. Wat gebeurt er allemaal niet? Wat stort het allemaal niet over elkaar heen? Hoe krijg je er een vinger achter? Hoe verhoudt dat zich? Gods almacht en Gods trouw. En dat het je, of je nou wilt of niet, dat het toch aan je knaagt. En dat je wel herkent in die mensen om je heen die zeggen, nou ja, heb jij daar dan nog wat aan je geloof? Zou het dan misschien toch, denk je dan? Zou het dan misschien toch? En als de mensen je er dan op aanspreken, als er dan een God is, mooie God, en dat dat resoneert in je hart. Broeders en zusters, we moeten maar niet te snel doen alsof we daar immuun voor zijn, want we zijn mensen van vlees en bloed. Waar is dan die God die jij vertrouwt en op wie jij je verwachting bouwt? Vijanden, hoe lang, Heer? En vijanden, gemeente, die komen nog van buitenaf. Maar er is ook iets van binnenuit, dat lees ik ook in vers 3. Hoe lang zal ik plannen koesteren? Maken in mijn ziel. Hoe lang zal ik verdriet hebben in mijn hart. Dag na dag. Staat letterlijk. Hoe lang zal ik nog plannen maken. Hoe lang zal ik nog raadslagen in mijn hart hebben. Daar zit het woord raad in. Hoe lang zal ik. Je zoekt naar raad. Je zoekt naar een oplossing. Je zegt van zal ik dit, zal ik dat. En je ligt er 's nachts van wakker. En je wilt een oplossing bedenken. Van binnenuit ben je maar bezig met te zoeken naar een pad wat te begaan is. De een zal dat misschien sterker hebben dan de ander, dat hangt ook wel een beetje van je karakter af, denk ik. Maar dat je aan het puzzelen bent van wat is nou wijsheid, wat zal ik doen? Dat het maalt. En dat gebeurt vooral 's nachts als je wakker ligt. Dus vijanden van buitenaf en dat je raad zoeken van binnenuit en gemeente, dat is realiteit. Maar wat is het diepste waar David mee te maken heeft? Daar begint hij mee in vers 2. Hoe lang nog, Heere, zult u mij altijd verbergen? Hoe lang zult u uw aangezicht voor mij verbergen? Hoort u het? Uit volle borst kun je zingen, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Maar het is allemaal weg. Het is allemaal weg. En de Heere heeft zich verborgen. Je kunt er niet meer bij. Je ervaart het misschien niet, zo zouden wij het misschien zeggen. En hier roept de man naar Gods hart. Doet u er dan niets aan, Heere? Hoe lang nog? Je leven bedreigt van buitenaf en van binnen in onrust en dan een klacht naar God. Het is nog geen verwijt, maar het is wel nood. Wat moet je daar nou mee aan, gemeente? Nou, er zijn mensen die zijn er heel snel mee klaar. Ze gaan ervan uit dat God hen zegent. Tenminste, zolang het goed gaat, zolang je gezond bent en zolang je voorspoed hebt. Maar als er aan de fundamenten van hun leven getrokken wordt, dan is met de voorspoed ook God weg. En niet zelden krijgt God dan de schuld en gaan de gebalde vuisten naar de hemel. En dan, in het uiterste geval, krijg je te horen, in zo'n God kan ik niet meer geloven. Er zijn ook andere mensen die zeggen, is God er wel? Hoe kan hij dat toelaten? Dat zegt een ander, hoe kan hij dat toelaten? Als God bestaat, waarom doet hij er dan niks aan? Waarom verlost hij dan niet? En zo kun je, gemeente, claimen dat God wel verplicht is goed aan je te doen. En anders heb je veel twijfel aan God. Ik benoem het allemaal maar, en het zou zomaar kunnen dat er iemand in de kerk zit die zegt, ja, nou, kom me niet vreemd voor. Kom me niet vreemd voor. Maar gemeente, hier zie ik niet iemand in het woord, in deze psalm, die zich verzet tegen God. Maar hier zie ik iemand in de psalm die worstelt met God. Die niet zegt, God is er niet, maar die zegt, Heere, u bent er wel, maar waar blijft u nou? Worstelen met God. Een gemeente, dat kun je alleen maar als je de nabijheid van de Heere kent. Als je de nabijheid van de Heere kent als de Vader in Christus. Een kind dat houdt van zijn vader, mist hem. Een kind dat intens verlangt naar de sterke arm van zijn vader. En hem op dat moment dat het nodig is, niet bij zich heeft. Die vraagt, vader, waar ben je nou? Papa. Dat zegt het ons, gemeente. Ouderen en jongeren. Ja, misschien zeg je wel vanmiddag, nou ja, het klinkt wel heel somber allemaal. Staat ver van me af, dat herken ik niet. Nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Niet iedereen beleeft dat op dezelfde manier. Met dezelfde intentie. Maar er komt wel een vraag uit daarboven. Er ligt een vraag onder. Hoe is uw relatie, hoe is jouw relatie met de Heere God? Ken je de levende omgang met de God in de hemel die in Christus naar ons is afgekomen en die met de Heilige Geest in ons wil werken? Ken je die relatie? Want het is een relatie. Geloof is altijd een relatie. Is nooit een uit de hoofd geleerd lesje. Een stukje dogmatiek wat je opdreunt. Niks ten nadeel van dogmatiek overigens. Maar geloof is een relatie. Zou je missen, de Heere, als hij zich zou terugtrekken? Dat is een vraag die je wel mag meenemen. zou je missen als de Heer zich gaat terugtrekken uit je leven? En wat doet dat dan? Of is die je nog vreemd? En zeg je, nou ja, ja, gaat het leven toch ook wel door. En dan heb je het nog niet gezien. Zou je missen? Want gemeente, hoe dan ook, de Bijbel is een eerlijk boek. Eerlijk boek. Het maakt het niet mooier dan het is. Dat is in elk geval duidelijk. De Bijbel, de Heere God, vraagt ons in zijn woord om niet de schone schijn op te houden alsof alleen een zorgeloos geloof het summum van geloof is. De Heere God stelt het niet ons zo voor dat alsof vragen stellen zonde is. Of dat je je zou moeten schamen voor zulke vragen. Dat deed de Heere Jezus aan het kruis ook niet. Waarom? Soms kom je dat wel eens tegen, die gedachte. We praten het ons misschien voor we het weten ook sneller aan dan we willen. Dat het echte geloof toch eigenlijk daarin bestaat dat je zeker weet, dat je geen tranen meer laat. En als je naar het ziekenhuis gaat en moet een grote operatie, dan is het pas echt als je helemaal rustig bent. Nou, ik zal niet zeggen dat het een zegen is, dat is een grote zegen. Maar we kunnen elkaar zo'n hoge maat aan praten, terwijl je er misschien zelf niet eens bij kunt. We kunnen elkaar zo de lat hoog leggen voor elkaar. Dat de Heere dat doet is wat anders. Maar wij kunnen elkaar de lat zo hoog leggen. We praten onszelf zomaar wat aan. Maar misschien ligt die schreeuw ondertussen ook wel op de bodem van uw of jouw hart. En gemeente, dan is het zo geweldig dat de Heere God zelf via deze klacht in Psalm 13 een machtig houvast biedt. En dat is niet alleen voor mensen die het even moeilijk hebben. Maar voor iedereen. Ook voor als je op dit moment zegt, ja, ik herken die moeite niet zo in dit lied. Misschien is het wel voor later. Misschien wel voor morgen. Of voor volgende week of voor volgend jaar. Dat de Heere God je er nu op wijst en zegt, ja, maar dan ben ik ook zo. Want gemeente, wat is het onderwijs dat de Heere ons hier wil geven? Dat is dat ons klagen op deze wijze ook bidden is. Bidden. Bidden is je hart uitstorten voor de Heer. Afgebeden houvast. Want gemeente, David slingert niet zomaar een paar woorden de lucht in of in zijn omgeving, niet zomaar wat gedachten naar de hemel. Hij roept rechtstreeks naar het adres waar die moet wezen. Heere, zie mij aan. En daar bedoelt hij niet mee, kijk nu eens even, maar de Heere, doe ook iets. Iemand aanzien is in de Bijbel veel meer dan even kijken. Iemand aanzien, dat doen wij eigenlijk ook. Kijk eens naar iemand om, dan bedoel je, doe ook wat. Als de Heere naar ons aanziet, dan komt hij ook in beweging. Maar daar kun je om vragen, Heere, zie mij aan. En wat is het dan, gemeente, leerzaam om te letten op de allerdiepste reden waarom David dat vraagt. Want wat staat nou in dat gebed van David eigenlijk centraal? Heere, zie mij aan. Wat staat er in centraal? Is dat, als u dat niet doet, Heere God, dan ga ik af als gelovige? Of als u dat niet doet, Heere God, dan ben ik zo ongelukkig? Nee. Vers 4 en 5. Zie mij aan, verhoor mij, Heere God. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En dan bedoelt hij mij, Heere God, het gaat toch om u? Het gaat toch om u? Wat zullen de mensen dan wel zeggen, Heere God, als ik altijd over u gesproken heb, zouden ze dan niet spotten en zouden ze dan niet zeggen, mooie God heb jij. En dat is gemeente ontroerend. Want hier ontmoet ik niet iemand die zegt, nu moet u me maar eens helpen. Want ik heb toch niks gedaan. Maar hier grijpt een kind van God God aan om wie hij is. Heere, verbondsgod, die er was, die er is, die er zijn zal, die het in zijn naam zijn wezen uitdrukt. Heere, uw naam is er toch mee geboeid als mensen met me spotten. Dat is bijzonder. En tegelijk moeilijk. Want hier kom je dan wel tegelijk bij je eigen gebeden terecht. Hoe zien die eruit? Wat sta je zelf gauw centraal in je gebed, hè? Herkent u dat ook? Wat sta je zelf gauw centraal in je gebed? Heere, geef mij, doe mij, laat mij. Maar wie heeft nou eigenlijk grond om daarop te staan? Om zelf centraal te staan in het bidden. David heeft helemaal geen rechten naar de Heer. U wel. En ik. En toch is dat nou juist het geweldige genadige. Dat we de Heer mogen aanroepen zoals David. En aangrijpen op wie hij is. Een aansporing om te blijven volharden. In de gebeden. Uit genade. Op grond waarvan. Op grond waarvan mag dat? Wel, gemeente, daar wijst die psalm ook op. Het geloofsgeheim achter deze psalm. Het geloofsgeheim is dat er hier iemand is die eigenlijk niks meer over heeft. Maar wat heb je wel over? De naam van de Heer. De naam van de Heer. De naam van de Heer die zich aan ons bekend maakt in Jezus Christus. De naam van de Heer. En die naam die een ankergrond is voor het geloof. Waarin je misschien met heel weinig woorden maar aan vast mag grijpen. Heere, u hebt toch gezegd. Dat is een ankergrond waarin je te midden van het woeste water en de golven in je leven je anker mag uitgooien. De Heere die het gezegd heeft. Ik ben de heilige en de verhevene. En toch ontferm ik mij over de nederige. Over de nederige. Een nederige gemeente staat zo voor de Heer. Staat niet zo, maar zo. Die claimt niks, maar die vraagt. Die legt zijn hand op de belofte van God. Zegt, Heer, u hebt het toch gezegd. De gemeente, dan biedt deze psalm daarom ook juist daarom een geweldige troost. Want het klinkt allemaal wel heel somber. En dat is het ook. Je moet het niet mooier maken dan het is. Het is diep uit de put. Het klinkt allemaal heel somber en het klinkt heel hopeloos. Maar blijft dat zo? Hebt u het keerpunt gezien in deze psalm? Keerpunt, vers 6. Eerst allemaal diepe klachten, hoe lang, en verdriet, en zie mij aan. En dan ineens in vers 6, een heel ander geluid. Positief. Zelfs zo dat sommige uitleggers hierbij zeggen, ja, nou dat zal er later wel aan toegevoegd zijn. Dat hoort er oorspronkelijk niet bij. Maar dat is een ernstige vergissing, want hier ligt nou juist de zeggingskracht van dit lied. Juist wel aangevochten, afgebeden, houvast, gevonden houvast. Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is. Goed voor mij geweest. Wat is eigenlijk de oorzaak dat het ineens zo anders klinkt? Want het is wel echt een ander geluid, vindt u niet? Wat is de oorzaak ervan? Wanneer gebeurt dat nou? Is de situatie misschien veranderd? Zijn die vijanden verslagen en verjaagd? Is de lucht opgeklaard? Is de situatie veranderd? Ik geloof er helemaal niks van. Weet u waar het keerpunt ligt? Bij vers 6. Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid. Dat is het keerpunt. 180 graden keerde bij wijze van spreken om. Het keerpunt zit niet in de omstandigheden allereerst, hoewel de Heere dat ook kan doen, maar het zit niet in de omstandigheden. Maar het keerpunt vindt plaats in het hart van David. Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid. Dat is het woord. Dat is het ankerpunt, dat woord, goedertierenheid. Dat Bijbelse woord, dat je bijna niet helemaal compleet kunt uitspellen, maar het is de verbondstrouw van de Heer. En de Heere God om Jezus wil genadig trouw wil zijn aan wat Hij belooft, aan wat Hij gezworen heeft. Goedertierenheid. Dat woord dat helemaal volgegoten is met dat andere woord, genade. Genade. God die trouw is. Hebt u zich daar ooit wel eens over verbaasd, broeders en zusters? Ja, dat leren we, dat dat heel bijzonder is. Maar hebt u daar zelf u wel eens intens over verbaasd? Dat God genadig is over uw en jouw leven. Over ons, over de gemeente, over de kerk, over de wereld. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Ik, God trouw, goedertieren. Wat mij betreft altijd onverdiende trouw. En toch, dat de Heer niet doet naar onze zonden. En niet handelt naar onze ongerechtigheid. En gemeente, tegenover al die vragen die David werkelijk heeft. En die uitstort voor de Heer. Zet hij tegenover daar, tegenover al die vragen, de verbondstrouw van God. David zegt Gods goedertierenheid daartegenover. Dat is de diepste grond waarop deze gelovige zich vastgrijpt. Heere, al heb ik niks meer over, al heb ik zelfs mijn leven niet meer over, al heb ik mijn gezondheid niet meer over, al heb ik mijn werk niet meer over, ik heb u over. En u gaat mee door het leven. U gaat mee met uw bewogenheid en uw trouw. Uw heil. U gaat mee met uw heil. Dat zegt David, hè? Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. U gaat mee met uw heil. Weet u, je kan dat eigenlijk heel mooi weergeven met, wij zouden mogen zeggen, u gaat, mijn hart zal zich verheugen in uw Jezus. Het woord heil in de Bijbel, misschien weet u dat wel, dat is in het Oude Testament, in het Hebreeuws, verwant aan Yeshua, Gods redding. Jezus Christus, de Yeshua, Gods redding, Gods heil. Hij die Gods volk zalig maakt, die zijn prijs gaf. Over heel uw heil juicht mijn hart, over Jezus heil juicht mijn hart. Gemeente, dat is het geheim wat hierachter zit. Want bij Gods goedertierenheid kom je uit bij de Heere Jezus. Kom je uit bij Hem. Die zich heeft laten dopen. In onze zonden, in onze wonden. In onze vragen, in onze schuld, in onze strijd. En dat is niet omdat wij het waard zijn of David. Maar dat de Heere zich vanuit zichzelf wilde ontfermen over zondaren die verloren zijn. Dat de Heere Jezus dat heeft willen doen op die plaats, die vloekplaats, kruisheuvel, Golgotha. Maar de Heere Jezus ook heeft gestreden. En het heeft geroepen, waarom? Alsof je geen vragen mag stellen. En daar is hij de stilte van de dood ingegaan. Heeft hij gehangen in die verlatenheid. Het oordeel van God. De Heer Jezus, lieve gemeente, kent onze vragen. Kent onze klachten. Kent die vraag hoe lang. En hij heeft hem tot op de diepte gepeild. Want als het aan hem, als hij het niet had gedaan. Dan hadden wij eeuwig hoe lang moeten roepen en dan was er nooit een antwoord gekomen. Maar hij heeft het gedaan, opdat wij nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ziet u wat een pastorale troost er in die psalm ligt? Psalm 13. Troost dat de Heer zijn kinderen wil opzoeken. De troost die ligt in het woord hou vast. En de vraag die wij aan het begin ook al meekrijgen is, zoek je dat ook? Ken je dat? Gaat je hart daar naar uit? Is de herkenning van het geloof, dat je hart naar de Heer uitgaat, of dat nou de ene moment heel heftig en de andere keer wat moeilijker is, maar de Heer wil dat weer teruggeven. En misschien vraagt iemand zich vanmiddag wel af, ja, hoe kun je nou troost vinden bij dat God zijn kinderen soms vergeet? Dat zou je zomaar daaruit kunnen opmaken. Vergeet God zijn kinderen dan soms? Nee, dat is een verkeerde vraag. Want de Heer vergeet zijn kinderen nooit, gemeente. Nooit. Maar er is wel heel veel waardoor zijn kinderen God vergeten. Dat het zicht op hem kan ontnemen. Allerlei situaties die hier aan de orde kwamen. En dan kan de Heere God op zijn wijze manier met ons inderdaad ook omgaan. Kun je een ander nooit opleggen. Je kunt nooit tegen een ander zeggen van nou, dat is waarschijnlijk wel de bedoeling van de Heer. En hij zal het zo wel doen en hij zal het zo wel doen in je leven. En dat weten wij vaak zo goed te zeggen. Hè? Maar als je zelf met de Heere leeft, dan herken je zijn hand en dan herken je ook zijn hart. En dan weet je wat de Heer met je doet. Dat ook die momenten van hoe lang nog, Heer, dat de Heer zelfs bij machten is om die te gebruiken om je dichter naar hem toe te trekken. Gemeente, goedheid, Gods genade in Jezus Christus. Wat wil dat een keerpunt geven in een aangevochten leven? Ook als er geen keerpunt komt in je omstandigheden, dan nog blijft die goede tierenheid van de Heere dezelfde. Groter dan de helper is de nood niet. En tenslotte, ja, dan zie je het ook gebeuren. Als David zijn houvast hervonden heeft in dat ene woord, in de trouw van de Heere, dan gaat het helemaal open. Dan drijven de inktzwarte wolken weg. Dan zijn de omstandigheden nog wel hetzelfde, maar de wolken zijn weg. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen omdat hij goed voor mij geweest is. Goed voor mij geweest is. Je bent misschien geneigd, dat is een beetje overdreven, David, want je hebt toch heel wat meegemaakt. Want je problemen zijn nog hetzelfde. En nou zou David zeggen, weet je wat ik overhoud? Ik houd de Heere Jezus over, zou hij dan in onze tijd zeggen. Ik houd de Heere Jezus over. Ik verheug me in uw heil. Zijn genade is altijd genoeg. En gemeente, daarom als je wordt teruggeworpen op het enige houvast dat je geeft in leven en sterven, dan gebeurt dat hier. Niet mijn voorspoed, niet mijn geluk, niet mijn geld, niet mijn kinderen, niet mijn lieve vrouw of man of vriendin en mijn tranen. Het helpt allemaal niks. De Heere ziet het, maar de Heere reikt zichzelf aan. Heere, laat niet varen. Laat niet los de werken van uw handen. Nee, zegt de Heere, dat zal ik nooit doen. Want daar staat de Heer Jezus garant voor, met zijn bloed. En dat is niet waar, omdat en zolang ik het ervaar. Maar dat is waar, ook als ik het niet ervaar. Want Jezus Christus, hij, zijn woord, zijn daad staat vast. Amen. gaan de Heer danken voor deze dienst, danken voor zijn woord. En laten we in ons gebed ook denken aan de generale synode van onze kerken die komende week, deze week, weer zal vergaderen. Laten we bidden om wijsheid, om liefde, om broederlijke eensgezindheid, om samen de dingen te behandelen die aan de orde zijn. Zullen we samen bidden. Heer, wij komen tot u. Tot wie we mogen bidden, tot wie we ook mogen roepen, voor wie u die u zich niet doof houdt voor onze klachten, maar die een open oor hebt. Heer, dat laat u weten in de Bijbel, niet alleen in Psalm 13. Er zijn ook wel heel wat andere gedeelten die duidelijk maken dat een roep naar de hemel niet een tevergeefs roepen is. Zoals we ook vanmorgen hebben gehoord. Heere, scheur de hemel en kom omlaag. Als dat geen roepen is. En u hebt het gedaan. In Christus. In de Heilige Geest. En eerder zo heeft David dat uiteindelijk mogen ervaren. Ook al kende hij de Heer Jezus bij name niet. Hij hoopte op uw heil. Op uw Yeshua. Op uw verlossing. In Christus volkomen. En Heere, zo hebben we ook samen geluisterd. En deed u ons luisteren naar uw woord. En niet alleen dat, heren, het was immers ook uw bedoeling dat het ons leven binnenkwam en dat het bleef haken. En ongetwijfeld zijn er onder ons die zich wel herkenden in bepaalde vragen. De een meer dan de ander. Maar toch, we zijn mensen van vlees en bloed. We staan open in onze samenleving. We krijgen de vragen mee en we denken erover na. En wij zijn ook niet bestand in onszelf tegen de weerstand van de boze, tegen de vijanden van buitenaf en tegen het gepieker van binnenuit. En Heer, al helemaal niet met de gedachte dat u ons zou verlaten, want als u dat zou doen, zou u in uw recht staan. Maar Heer, laat het zo zijn in ons hart dat we dat nu net niet kunnen hebben. Dat uw liefde in ons hart is uitgestort, zodat we u niet kunnen missen. Want dat is het wezen van het geloof. En Heer, daarom danken we u dat u ons wijst op dat echte ankerpunt dat nooit omvalt, dat rotsvast staat in de branding van het bestaan. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Uw goede tierenheid in Christus Jezus verankerd. In zijn dood en opstanding, in zijn wederkomst. Heer, wij bidden u, zegen dit woord om het geloof te kennen, te beoefenen, te verdiepen, het terug te vinden. En ga zo met ons mee deze week in. Laat het een bron zijn om uit te putten. En op die momenten reik het ons aan, heren, als het ons op dit moment goed gaat. En we danken u ook daarvoor, want er is voorspoed ook een zegen. Maar laten we dit woord niet vergeten, heren. Wat is je enige houvast in leven en sterven? Dat het Christus is. Dat het Christus mag zijn in hem. Heren, we bidden u, gaat u zo met ons mee als we aan het werk gaan, als we jongens en meisjes weer naar school gaan en jongeren een studie beginnen of verder gaan. Als ze aan het werk gaan, wees erbij, heren, als ook dat niet altijd vlekkeloos gaat en als het vragen oproept, dat u ze ondersteunen en leiden in deze verwarrende wereld. Wij bidden u, doe uw koninkrijk komen. Wat kunnen we daar soms naar verlangen, heren, want de koninkrijken van de aarde buitelen over elkaar heen en roepen om het hardst om de macht en schreeuwen, ik gericht. Maar heren, doe uw koninkrijk komen en laat ons daar naar uitzien in het vaste geloof dat het ook echt zal komen op uw tijd en manier. Maar wees koning in ons leven. Wij bidden u zegen alle vormen van evangelisatie. In deze wereld, dichtbij en verder weg. Zegen het woord, laat het een zaad zijn dat vrucht draagt van eeuwig leven, van geloof en bekering. Zegen alle werk dat in het zendingsveld gebeurt. Door mensen die u hebt geroepen om soms op een heel eenzaam plekje in uw dienst te staan. Als bijbelvertaler, als verkondiger, als onderwijzer, als arts of wat dan ook maar. Zegen alle vormen van barmhartigheid. Diaconaal, dichtbij en ver weg. En laat ook, Heer, onze taak zien in deze samenleving voor onze naasten. Laat de kerk niet alleen met woorden spreken, maar vooral ook met daden. En iets wat in onze tijd misschien wel steeds belangrijker wordt. Het getuigenis van de barmhartigheid van Christus. Handen en voeten geven. En desnoods ook met woorden gepaard laten gaan. Wij bidden u, Heere God, wil gedenken aan uw volk, aan Israël. Dat uw volk blijft. En omgeven is door uw belofte. Vervul ze op uw tijd en manier in hun bestaan. Wees bij ieder die in het land en buiten het land woont. En bewaar ze ook bij de vrede, Heere God, die zo broos is. Bij de vrede die mensen zoeken, maar die pas werkelijk te vinden is in de vredevorst. De Messias, Jezus Christus. Heere, zo gaan we naar huis. Wij bidden u om vergeving van onze zonden. En zie ons aan in Christus, uw Zoon. Aanvaard onze dank en onze gebeden. Want u komt alle lof en eer toe en aanbidding. Vader, Zoon en Heilige Geest. Uit genade. Amen. U heeft nu gelegenheid om uw gaven te geven. Die worden ingezameld tijdens het voorspel van onze slotzang. En die is uit Psalm 42, het derde en het vijfde vers. Ook een psalm bij uitstek van iemand die hijgt naar God, maar die ook vertrouwen heeft. De Heere zal uitkomst geven. Psalm 42, het derde en het vijfde vers na de inzameling van de gaven. nu heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve aan u en aan jou zijn vrede. Amen.